Goedemorgen broers en zussen, gasten, mensen thuis. Welkom in deze dienst waarin volgaat dominee Rozemuller. Vanmiddag is de regiodienst, die is in Aduard. En ik heb zojuist van Wim Dieleman begrepen dat er vanavond ook een zang- en biddienst is hier in de kerk voor Oekraïne. En dat u ook dan dingen mee kunt nemen die u aangeschaft hebt of nog ergens thuis gevonden hebt voor Oekraïne. Aanstaande woensdagavond is het biddag voor gewas en arbeid. Die dienst begint om 7:30. En de collecte is voor Mission Possible. Met name voor een groep vluchtelingen in Odessa, Oekraïne. Aanstaande maandag, dat is morgen dus, vergadert het Moderamen. De collecte is vandaag voor de diaconie. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Nou, dat was toch een hele stap al. Ja, thema voor deze dienst is blij met het oordeel, vraagteken. Vanuit openbaringen zullen we zien dat het oordeel eraan komt. En daar wordt ook gejuicht om het oordeel. En waarom kan daarom gejuicht worden? Dat is eigenlijk een beetje de vraag waar we bij stil zullen staan. Ons eerste lied is Psalm 116, vers 1, 2 en 10. God heb ik lief. En zullen we nu hier in de kerk uit eerbied voor de Heer gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft, nooit loslaat waar hij aan begonnen is. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. We zullen naar de Heer gaan in ons gebed. Gisteren kreeg ik het bericht, en daar zullen we ook voor bidden, dat Nanning, de zoon van broeder en zuster Kazemier, afgelopen week is overleden. Hij is een broer van Didi, Cor en Trace, oom van Anko en Suzanne, van Jan en Alinde. En we zullen deze familie opdragen aan de Heer. Zullen we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader, ja, zo zijn we hier weer bij elkaar om u te aanbidden. U bent onze aanbidding waard. U bent de God die deze wereld niet loslaat. De God die ons niet loslaat. U bent de God die door Jezus Christus redding geeft. En dat zien we vandaag ook weer hierin, dat u ons opzoekt en uw goede nieuws naar ons toe brengt. En geef ons dat we weer open zijn voor uw woorden, voor u, door uw geest. U weet dat er veel is wat ons bezighoudt. We zijn allemaal geraakt door wat er speelt in deze wereld. We bidden u, ontfermt u zich over mensen in nood. In het bijzonder over de mensen in Oekraïne. Afgelopen week was een week van veel bloedvergieten. Van zoveel ellende, verdriet, angst. We kunnen ons er kwaad om maken dat dit gebeuren kan. Dat iemand de macht heeft om dit te ontketenen. En we kunnen er misschien soms bang van worden. Wat gaat hier allemaal nog uit voortkomen? Met al die gevoelens willen we ook naar u toe gaan. Heer, ontfermt u zich. Ontfermt u zich over de mensen in Oekraïne. Geef vrede. Geef dat er vrede komt. Geef kracht en moed aan het verdrukte volk. We bidden ook voor het Russische volk. Dat wordt meegezogen in deze ellende. En met desinformatie wordt misleid. We bidden voor veel vluchtelingen. Geef dat er goede opvang is voor al die mensen die ineens ontheemd zijn. Maar geef ook dat mensen die nog graag weg zullen willen, die in verschrikkelijke omstandigheden vastzitten in steden, zoals in Mariupol, dat die ook de gelegenheid krijgen om weg te gaan. Heere, zegen ook alles wat er gebeurt om goede opvang te vinden en geef dat die er mag komen. Heere God, en zo leggen we het bij u neer. Het verwart ons wat er gebeurt. Geef dat uw evangelie ons en anderen, velen, houvast mag geven in verwarrende tijden. Heere God, we bidden u vanmorgen ook in het bijzonder voor Bea en Truus Kazemier, nu hun zoon Nanning overleden is. Wat moeilijk om mee te maken dat je kind sterft. Wilt u Bea en Truus daarin de kracht en de troost geven die ze nodig hebben? En we bidden ook voor de kinderen van Nanning die hun vader moeten missen. We bidden voor de hele familie die dit nu verwerken moet. Heere God, wees dicht bij hen met uw troost en kracht. En geef dat het goede nieuws van de verlossing door Christus hen mag bemoedigen. Heere, zegen ons allemaal. Zegen ons in deze dienst. En verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel, wil ik even de hoofdlijn daarvan vertellen aan de kinderen. Hier zijn wel wat kinderen. Jongens en meisjes, ik wil even wat tegen jullie zeggen. Jullie kunnen denk ik niet in de toekomst kijken wat er gebeuren gaat, of wel? Nee, ik ook niet. Ik kan niet in de toekomst kijken wat er volgende week of volgend jaar of over 10 jaar gaat gebeuren. Maar wat we wel kunnen is door de Bijbel een beetje in de toekomst kijken. Want we gaan vandaag zometeen lezen een hoofdstuk uit Openbaring waarin we al een beetje in de toekomst kunnen kijken. En wat zien we dan? En hier staat er een tekening van. Johannes zag dat ook. Dat is een beest en een vrouw daarop. En dat is wel een beetje gek, maar de Bijbel zegt dan dat is de stad Babylon. Dat is een hele slechte stad. En dat beest is een heel gevaarlijk beest die alles wat God doet kapot wil maken. Het is een vreselijke stad, Babylon, maar het lijkt een heel mooie stad. Kijk maar naar het volgende plaatje. Daar zie je allemaal mooie dingen die waren er in die stad. He, goud en zilver en edelstenen en allemaal hele mooie stoffen waar je mooie kleren van kan maken. Dus in die verschrikkelijke stad leek het heel mooi. Er waren heel mooie spullen en dingen. En weten jullie waarom het zo'n vreselijke stad was? Omdat iedereen in die stad alleen maar ging voor zichzelf en zei, ik ben belangrijk en het moet allemaal gaan om mij en het moet alleen maar gaan om mij. En als dat zo is, als mensen zeggen, het moet alleen maar gaan om mij, nou dan snap je wel, dan wordt het een verschrikkelijke samenleving. Hè? Dan wordt het heel erg, want dan, ja, dan worden mensen egoïstisch en dan worden ze jaloers en dan komt er ruzie en dan komt er misschien wel oorlog. Het is eigenlijk een verschrikkelijke stad waarin iedereen alleen maar denkt aan zichzelf. En dan zegt de Bijbel, ga weg uit die stad. Dat zullen we zo meteen ook lezen. Ga weg uit die stad. Je moet niet mee willen doen daaraan. Dat je alleen maar denkt aan jezelf en aan je eigen geld en wat je zelf allemaal krijgen kan. En je moet daar niet aan meedoen. Je moet juist willen leven voor anderen, voor God. God willen aanbidden. En die stad die alleen maar aan zichzelf denkt, die zal vergaan, zegt de Bijbel. Dat zien we op het volgende plaatje. Babylon is gevallen. En dat is in de toekomst kijken. Dan zegt de Heere God, die stad waarin mensen alleen maar aan zichzelf denken, daar komt een eind aan. Dat houdt op. Die stad wordt omgekeerd en er blijft helemaal niks van over. En dan zie je helemaal niks meer van dat zogenaamd mooie, die mooie spullen en zo. Zo zal het zijn in de toekomst. God gaat een eind maken aan alles wat slecht is. En je moet dus weggaan uit die stad, zegt de Bijbel. Waar moet je dan naartoe gaan? Als je weg moet gaan uit die stad? Nou, dat zegt de Bijbel ook. Dat zie je op het volgende plaatje. Je moet naar de Heer Jezus toe gaan. En hij is degene die is gekomen om al die slechte dingen weg te doen. En hij is daarvoor aan het kruis gegaan, voor dat egoïsme, zodat je daar vergeving van kunt krijgen. En hij wil ons helpen om niet alleen maar aan onszelf te denken, ikke, maar ook aan God te denken en aan andere mensen te denken. Hij wil ons dat leren. Hij geeft ons daarvoor de Heilige Geest. En hij zal ervoor zorgen dat er een keer een hele mooie nieuwe stad komt, het nieuwe Jeruzalem. En dat is de stad van God. Nou, dat was wat ik nu even wilde zeggen tegen jullie. En we zullen daar nu ook over gaan lezen met elkaar. Uit Openbaring 18. We lezen in Openbaring 18 vers 1 tot en met hoofdstuk 19 vers 3. En daarna zingen we Psalm 68 vers 1 en 13.
Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. Met een krachtige stem riep hij, gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad. Ze is een woonplaats voor demonen geworden. Ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht in de wijn van haar wellust gedronken. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen, ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. Doe met haar wat zij met anderen deed. Ja, laat zij dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf, ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Voor mij geen rouw. Daarom zullen alle plagen op haar op één dag treffen. Dodelijke ziekte, rouw en hongersnood. En ze zal in vlammen opgaan. Want God de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is machtig. De koningen op aarde die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen. Ze blijven op afstand, ontzet door de straf die zij krijgt en zeggen, wee, wee Babylon, grote, sterke stad, in één uur tijd is je vonnis voltrokken. De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen. Goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlakenstoffen, cipressenhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, ijzer en marmer, kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde, dat alles is voorgoed voorbij. Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt. Ze treuren en rouwen nog maar en zeggen, wee, wee grote stad, je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. Maar in één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd. Alle stuurlui, iedereen die op Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, bleven op een afstand en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen, welke stad was in deze grote stad gelijk? Ze wierpen stof over hun hoofd, treurden en rouwden en riepen, wee, wee grote stad. Iedereen die schepen op zee had, dankte zijn rijkdom aan haar schatten. Maar in één uur tijd is zij te gronden gericht. Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten. Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken. Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en die smeet die in de zee met de woorden, zo zal ook Babylon, de grote stad, worden weggeslingerd. Ze zal voorgoed verdwijnen. De klank van lier en zang, mazuin en fluit zal in jou voorgoed verstommen. De bedrijvigheid van ieder ambacht zal in jou voorgoed stilvallen. Het geluid van de molen zal nooit meer klinken. Het licht van de lamp nooit meer in je schijnen. Het feestgedruis rond bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Eens waren je handelaars de groten van de aarde, alle volken bezweken voor je verleidende tovernij. Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen en van al degenen die op aarde werden geslacht. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen, Halleluja, de redding, de eer en de macht zijn van onze God. Want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gebroken. Opnieuw zeiden zij, Halleluja, haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.
Thank you.
zullen na de preek met elkaar gaan zingen gezang 215, 1, 3 en 4. Ja, we hebben dus gelezen over het oordeel van God. God zal oordelen over mensen die onder invloed van de duivel zich hebben overgegeven aan het kwaad. God zal oordelen over de duivel zelf. En je hoort dat er in de hemel dan wordt gejuicht over het oordeel. Halleluja! Maar hoe kan je daar nu over juichen? Dat mensen worden gestraft? Dat mensen ten onder gaan? Is daar nou iets om direct zo over te juichen? En misschien dat je in onze tijd je dat juichen wel een beetje kan voorstellen. Want wij moeten toch tandenknarsend eigenlijk toezien hoe de president van Rusland een buurland binnenvalt en moord en verderf zaait daar. Je kan daar ook boos om worden, toch? Misschien word je er ook wel een beetje bang van. Hè, wat gaat hieruit voortkomen? Maar ik denk dat je dat wel herkent. Die boosheid over brutaliteit. De brutaliteit waarmee zo iemand zijn machtshonger kan stillen, blijkbaar. Of wil stillen in ieder geval. En over lijken gaat. En dan is het ook moeilijk te verkroppen. Om te bedenken dat hij er zomaar mee weg zou komen. En vandaar ook dat het internationaal strafhof in Den Haag heeft aangegeven om heel goed te gaan kijken welke oorlogsmisdaden in Oekraïne allemaal worden begaan. Zodat de verantwoordelijken daar ook voor kunnen worden berecht. Maar of Poetin of andere leiders ooit voor zo'n rechtbank zullen verschijnen, dat is nog maar zeer de vraag. En daarom is het goed om te weten dat er een God is die recht zal spreken. God zal recht doen. Hij zal een rechtvaardig oordeel voltrekken aan mensen die zich schuldig maken aan onmenselijke misdaden. Vanuit die optiek kun je misschien toch blij zijn met het oordeel. Maar als je dan aan jezelf denkt, denk je dat jij zelf het oordeel van God goed zult doorstaan. Als je Openbaring 18 leest, dan kun je de vraag stellen, daar gaat het over Gods oordeel, kun je de vraag stellen, waar sta ik eigenlijk in dit verhaal? Het gaat over de grote hoer die wordt geoordeeld. En die hoer die heet dus ook wel Babylon. Maar hoe sta ik tegenover Babylon? Heb ik daar ook iets mee te maken? Laten we eerst kijken wat het is. De hoer Babylon. De stad Babylon is in de Bijbel het beeld van mensen die tegen God opstaan en die hun eigen gang gaan zonder God. Je kan dan denken aan dat verhaal uit Genesis 11, al van de torenbouw van Babel. Laten wij een toren maken die tot de hemel reikt. En mensen denken zichzelf te kunnen redden zonder God. Het is hoogmoed. En Babylon is dan vooral een typering van een samenleving van mensen die zichzelf wel kunnen redden en die ook helemaal gaan voor zichzelf. Babylon wordt ook genoemd de grote hoer. Degene die anderen verleidt. En dat beeld van die hoer, dat grijpt terug naar iets wat je bijvoorbeeld in Spreuken 7 tegenkomt. In Spreuken 7 wordt ook gesproken over een hoer die een man verleidt. En zij lokt die man mee. Kom, laten we samen dronken worden van liefde. Mijn man is niet thuis, wij gaan samen heerlijk genieten. En die man die trapt erin en die laat zich verleiden door die hoer. Maar wat die hoer genieten noemt, blijkt uiteindelijk de ondergang te zijn van deze man. Wat zij liefde noemt, blijkt de deur naar de dood te zijn, zegt de spreukendichter. En als het dan in Openbaring over de hoer gaat, gaat het ook over iemand die inderdaad verleidt. Niet zozeer gaat het over seksuele verleiding, maar wel dat je door de verleiding van welvaart en geld wordt meegesleept. Als mensen voor zichzelf gaan, gaat het ook vaak over geld. Alles wordt afgemeten aan geld. Wat kost het mij? Wat levert het mij op? En wanneer het gaat over geld, gaat het ook vaak weer over macht. Wie geld heeft, heeft macht. De Russische president, om dat nog maar even te noemen, heeft mensen met veel geld achter zich gekregen. Dat noemen we dan oligarchen. Dat woord dat klinkt tegenwoordig ook zo vaak. Maar ook voor westerse landen, laten we dat niet vergeten, is het economisch motief best vaak leidend. En mede daardoor is de oorlogskas van de Russische president behoorlijk gevuld geraakt. Geld is vaak een leidend motief in de keuzes die mensen maken, in de dingen die mensen doen. Mensen denken vaak dat het fijn is om geld te hebben, maar in feite heeft het geld vaak die mensen te pakken. Dat is de grootste verleiding van die hoer, geld, rijkdom en de macht die daarin meekomt. En die rijkdom geeft natuurlijk ook ongelijkheid. De rijkdom van de een gaat ten koste van de ander. Nou, wat is die grote hoer in de tijd van Johannes geweest? We weten dat de mensen in die tijd bij Babylon of de grote hoer hebben gedacht aan Rome. Dat kan je in Openbaring 17 heel duidelijk lezen, want daar gaat het op een gegeven moment over 7 heuvels. En iedereen wist, oh, dat is Rome, want Rome is op 7 heuvels gebouwd. En in Rome, of in het Romeinse Rijk, hadden veel mensen heel erg te lijden. De Romeinse keizer zag zichzelf als God, liet zichzelf vereren als God. En hij plunderde ook zijn eigen volk. Hij richtte grote slachtingen aan ook onder het volk en vroeg heel veel bezittingen of geld van het volk dat ze aan hem moesten afdragen. Dus in de eerste plaats werd daar Rome mee bedoeld met Babylon. Maar uiteindelijk staat Babylon voor elke samenleving waarin de mens als God wil zijn. En als je dan Openbaring 17 leest, hebben we nu niet gelezen, maar daar zie je dat als een samenleving gaat voor zichzelf, dan gaat die ten onder aan zichzelf. En we lezen in Openbaring 17 over het beest. En dat is de mens die zichzelf vereert als God, die zichzelf zet op de troon van God. En dat beest, staat er, krijgt een afschuw op een gegeven moment van de hoer. En dan richt het beest de hoer te gronde. En wat hier eigenlijk gezegd wordt is, het kwaad richt zichzelf te gronden. En zie je dat ook niet vaak gebeuren in de geschiedenis? Dat een samenleving waarin mensen helemaal voor zichzelf gaan, uiteindelijk ten onder gaat aan zichzelf. Dat is gebeurd met het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk met al zijn wilde en al zijn decadentie is aan al die zucht naar wilde uiteindelijk ten onder gegaan en in elkaar gestort. En vandaag is dat nog steeds zo. Als in een samenleving mensen vooral voor zichzelf gaan, dan raakt die samenleving ontwricht. Er komt verdeeldheid, er komt onverdraagzaamheid, er komt gewelddadigheid. Een samenleving die voor zichzelf gaat, verteert zichzelf. Nou, nogal wat mensen voorspellen dat dat ook gaat gebeuren met de heerschappij van Poetin. Dat hij ten onder zal gaan aan zijn eigen machtmisbruik en hoogmoed en onderdrukking. Hoe dat ook is, een samenleving die kiest voor zichzelf, verteert zichzelf. En dat is in Openbaring 17 het oordeel van God. Dat mensen zichzelf naar de ondergang helpen. Mensen die zichzelf overgegeven aan de verleidingen van de hoer, gaan daaraan ten onder. En Gods oordeel is dan alleen maar dat hij mensen bevestigt in hun eigen keuze. Als mensen kiezen voor het kwaad, gaan ze ten onder aan dat kwaad. In het oordeel geeft God aan de mensen wat ze zelf willen. Als jij dat wil, nou dan zal je dat krijgen ook. En uiteindelijk een mens die gaat voor zichzelf, houdt ook alleen maar zichzelf over. En dat is de hel. Ja, Openbaring 17 en 18 vertellen dus eigenlijk best wel een somber verhaal. Een verhaal wat je misschien liever ook niet hoort. Maar als je voor dit verhaal de kop in het zand steekt, dan lijk je op mensen die liggen te slapen in een brandend huis. En misschien lig je heerlijk te dromen, maar de verwoestende vlammen die gaan hun gang. Het kwaad valt niet mee. Dat is wat hier wordt verteld. En als je dat onder ogen ziet, het kwaad valt niet mee, dan mag je ook de boodschap lezen dat het kwaad het niet wint. In hoofdstuk 17 ging het over het oordeel dat mensen zelf veroorzaken. Ze gaan ten onder aan zichzelf. In Openbaring 18 wordt verteld over het oordeel dat God voltrekt. Aan het eind van de tijd zal God oordelen de duivel en ieder die zich door hem heeft laten meeslepen. Gevallen. Gevallen is de grote stad. Voor God is op een gegeven moment het plafond bereikt als het gaat om de zonden van de grote hoer. In vers 5 staat: haar zonden reiken tot de hemel. En als dat zo is, dan maakt God een eind aan het kwaad. De hoer zal dubbel worden gestraft. Ze zal in vlammen opgaan. En ik zei het al, aan de ene kant is dat goed nieuws, dat mensen die gruwelijke dingen doen, dat die daar niet meer wegkomen. En God zal oordelen. Maar we moeten ons realiseren dat het kwaad niet iets is waar wij zelf helemaal buiten staan. Toch? Het kwaad is niet iets van Poetin en van Kim Jong-un en dat soort mensen vooral. Het kwaad is niet alleen maar iets van Aziatische fabrieken waar kinderen werken of van kinderhandelaars, van pooiers. Het kwaad is veel dichterbij. Het kwaad kan jou en mij ook zomaar in zijn greep krijgen. Dat wordt ook duidelijk in Openbaring 18. Namelijk als je let op de reactie van mensen op de val van de hoer. Veel mensen vinden dat jammer. Ach, wat jammer dat de grote hoer ten onder gaat. En waarom vinden ze dat jammer? Nou, omdat er heel veel luxe en welvaart kwam door die grote hoer. En daar kon je van genieten. Veel mensen genoten van de verleidingen van de grote hoer. Vooral koningen en mensen met macht genoten daar enorm van. En ook, zo lezen we, de handelaars en de zeelieden die de handel vervoerden, profiteerden ervan. Dus de CEO's van de grote bedrijven, zeg maar. En in dit hoofdstuk wordt dan een hele lange opsomming gegeven van allemaal luxe artikelen waar de grote hoer in heeft gehandeld, zeg maar. Goud, zilver, edelstenen, dure stoffen, exclusieve houtsoorten, lekker ruikende kruiden en ga zo maar door. En als de hoer valt, is het helemaal afgelopen met dat soort luxe artikelen. Er kan niet meer van worden genoten. En veel mensen treuren daarom. Veel mensen zijn in rouw. Ze missen het. Ze missen de grote hoer. Ze missen het luxe leventje wat voorbij is. En ze roepen ach en wee vanwege het verlies van welvaart. En hoe staan wij daar tegenover? Hoe reageren wij erop wanneer we moeten inleveren? Als je hoort dat je de komende tijd misschien wel minder te besteden zal hebben. Je hoort erover in het nieuws. De koopkracht zal onder druk komen te staan vanwege energieprijzen, vanwege de oorlog enzovoort enzovoort. En als je echt moeilijk rond kan komen, ja, dan is dat ook een probleem. Maar voor anderen is het niet per se een hele grote ramp wanneer de koopkracht een aantal procenten afneemt. Ja, misschien kan je wat minder vaak per jaar op vakantie of moet je wel wat meer opletten bij wat je uitgeeft. En toch vinden velen het moeilijk om wat te moeten inleveren. En staan wij ook niet aan de kant van mensen die ach en wee roepen als het gaat om het verlies van welvaart? En bij die vragen gaat het natuurlijk uiteindelijk om ons hart. Waaraan heb ik mijn hart verpand? En zo kom ik bij die stem uit de hemel uit Openbaring 18. Die stem die roept: ga weg uit die stad, mijn volk. Ga weg uit die stad van de ik-gerichtheid. En ja, hoe ga je daar dan weg? Nou, daarvoor is een antwoord op de vraag belangrijk. Waar ligt mijn hart? Leef ik voor mezelf of leef ik voor God? Dat zijn de twee manieren van leven die Openbaring 18 aanwijst. Je leeft voor God of je leeft voor jezelf. Je bent consument of je bent aanbidder. Een consument neemt en geniet er vooral zelf van. En een aanbidder geeft aan God en aan anderen. En we zijn geschapen om te aanbidden, om God te aanbidden. Aanbid ik God of aanbid ik mezelf? En als ik merk dat het laatste nog vaak het geval is, dat ik mezelf aanbid. En als je eerlijk bent, merk je dat inderdaad niet vaak. Dan roept die stem uit de hemel mij toe, ga weg uit de stad. Dat is niet een oproep van trek je maar terug uit de wereld. Het Heer Jezus heeft dat zelf ook gebeden. Ik bid niet dat u uit de wereld wegneemt. Maar we moeten ons ook realiseren dat we niet thuis zijn in de wereld. Om met Hebreeën 13 te spreken, we hebben hier immers geen blijvende stad. We leven in deze wereld als vreemdelingen. We zijn nooit echt thuis. En we houden afstand tot de zonde van de stad Babylon. We houden afstand tot die houding van leven voor jezelf. Weggaan uit de stad, dat vraagt keuzes. En keuzes die vooral de Heer Jezus ons heeft voorgeleefd. Zijn manier van leven was een manier van leven van aanbidding en van gevend leven. En hij kwam onze mensheid binnen. Een mensheid die bezig was zichzelf te gronden te richten. En de Heer Jezus heeft de zonde van de ik-gerichtheid van de mensen, hij heeft die zonde op zichzelf laten neerkomen. Hij heeft zichzelf ervoor laten doden om ons ervan te bevrijden. En dat bevrijden, dat mag dan doorwerken in ons leven. Allereerst door vergeving. Als er toch ik-gerichtheid is in ons leven, mogen we om vergeving bidden. Maar dan ook door bekering. Vergeving kan niet zonder bekering. Door de kracht van de Heilige Geest bekeren we ons telkens weer van onze zonden. En zo strijden we tegen de verleidingen van de grote hoer. En ja, dat vraagt om keuzes. De keus om jezelf te verloochenen, de keus om jezelf aan de kant te zetten en je te richten op wat God van je wil. Je tijd aan hem geven, je lichaam, je relaties, je bezit, je energie, je gedachten, je belangen geven aan hem. En als je daarover nadenkt, moet je misschien zeggen van ja, daar heb ik nog best veel stappen te zetten. Dat is eigenlijk wel verdrietig dat zo is. Maar dat is ook een heilzaam verdriet dan. Verdriet vanwege je zonden. We lezen in Openbaring 18 ook van verdriet, van rouw. Wat vinden mensen het erg dat ze de welvaart van de grote hoer moeten missen? Maar beter is een ander soort verdriet. Verdriet om de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. Dat verdriet leidt tot inkeer, tot bekering. Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen. En dat is een tijd van inkeer. Je kijkt naar je eigen leven. Je vraagt je af, op welk punt heb ik mij te bekeren? Op welk punt moet ik mij omdraaien? Welke dingen moeten anders? Wat moet ik wegdoen? En ik hoop dat deze 40 dagen tijd inderdaad weer zo'n tijd van zelfonderzoek voor ons is. Dat we luisteren naar die stem uit de hemel. Ga weg uit die stad. We hebben gezien dat God zal oordelen over Babylon. Maar als dat oordeel komt, als dat oordeel ook over mij komt, kom ik daar dan wel goed doorheen? Ik ben lang niet brandschoon. Ik ben helemaal niet zo zuiver. Als God gaat ingrijpen, gaat oordelen, ben ik dan wel veilig? Ik ben ook vaak verleid geweest. Als hij afrekent met het kwaad, ga ik dan niet ook ten onder? En het boek Openbaring geeft ook een bemoedigend antwoord op dat soort vragen. Bijvoorbeeld als het gaat over dat zegel op het voorhoofd van gelovigen. Wij krijgen van God een zegel op ons voorhoofd. Dat betekent, God zegt, ik help je er doorheen en ik zorg ervoor dat je ook door het oordeel heen komt. Want je bent verbonden aan de Heer Jezus. Als je verbonden bent aan de Heer Jezus, als je hem volgt, dan word je door hem gered. En wat is het mooi, dat er dan vaak sprake is van witte kleren in Openbaring. Dat er gezegd wordt, en ze kregen, de gelovigen kregen witte kleren. Gewassen in het bloed van Christus. Het is de opoffering van Christus aan het kruis, maakt ons schoon. En wit is de kleur van de onschuld. Je wordt vrijgesproken. Openbaring of Romeinen 8 zegt, wie in Christus Jezus is, wordt niet veroordeeld. En laten we daarom zeker in 40 dagen tijd ons richten op de Heer Jezus. Hij die onze redder is. De machten van het kwaad kregen geen vat op hem, zullen hem nooit ten onder krijgen. Op hem kan je aan. Hij is onze verlosser. Ten slotte nog de vraag, kun je blij zijn met het oordeel? En ik denk toch wel. Want het oordeel betekent vooral dat God het kwaad, de slechtheid, de duivel helemaal wegdoet als hij terugkomt. Het kwaad is er dan niet meer en kan er ook nooit meer komen. Zo zal het zijn. En dat is reden om te juichen. Amen.
Ik lees voor jullie een nieuwtestamentische bewerking van de 10 geboden. Ik ben de Heere. Ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost en ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en van blijdschap. Leef uit de zondag alle dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten of vernietigen, ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld, daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja is ja en uw nee is nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees ook in deze tijd niet bezorgd. Laten we nu zingen gezang 167, vers 1 en vers 2. Het is vandaag 6 maart en 30 jaar geleden was voor één iemand in deze kerk een heel heugelijke dag. Want 30 jaar geleden zijn Jan en Rianne, ze is helaas thuis, Rozemuller, getrouwd. Vandaag vieren ze hun 30-jarige trouwdag. En dat is reden voor felicitatie en ook voor dankbaarheid. En graag wil ik jullie voorgaan in gebed en dankgebed. Vader in de hemel, zo zijn we vanmorgen geconfronteerd met eeuwenoude visioenen. Visioenen die niet eens afgestoft hoeven worden om ze in ons actuele wereldbeeld in te passen. Heer, wilt u ons geven dat wij onze houvast in deze tijd niet zoeken in zaken als welvaart, koopkracht of vastgezette energieprijzen. maar dat we over de grenzen kijken van onze eigen financiële bubbel. En kijken met wie en hoe we kunnen delen van wat wij van u ontvangen hebben. Maakt u ons hart warm voor mensen die lijden aan een leven vol ellende. Dat we niet wegkijken in de confrontatie met pijn, moeite, oorlog, ziekte of armoede. Maar dat we actief kijken naar onze eigen mogelijkheden om te helpen. Ver weg of dichtbij. Vader, samen met de familie Rozemuller willen we u danken dat Jan en Rianne de afgelopen week, vandaag, mochten vieren dat ze 30 jaar getrouwd zijn. U hebt ze in die jaren veel gegeven. We danken u voor uw zegen, samen met Rick, Hanneke, Joost, Maarten en Jesse. U was erbij in voorspoed, maar ook als het leven moeilijk was of bij verdriet. Heer, wilt u met uw trouw en met uw zorg Jan en Rianne en de kinderen blijven omringen? En Heer, dat willen we bidden voor een ieder van ons. Wilt u zich ontfermen over mensen in Oekraïne, die het kwaad van de oorlog recht in de ogen kijken, inslaande raketten en honderdduizenden vluchtende mensen. Het spook van een derde wereldoorlog, hij vaart rond als ooit tevoren. Schepper van het leven, midden in het ontluikende voorjaar bidden wij vanuit een aschgrauwe, sombere tijd om vrede. Vrede voor ons hart, vrede voor ons leven. Vrede voor onze naasten, dichtbij en ver weg. Aan de grenzen van Europa. Als we bidden voor Oekraïne en we denken aan de andere conflicten in deze verscheurde wereld, rest ons maar één vraag. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. U mag nu legaal uw telefoon erbij pakken, want het is collectetijd voor de diaconie. En daarna zingen we als amenlied liedboek 1009, vers 1, 2 en vers 3.
We mogen met Gods zegen naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest, is met u en met jullie allemaal.